Er wordt een preek van J.C. Philpott voorgelezen, die is gepubliceerd in het zesde zestal. De titel is De Verklager der Broederen, overwonnen en nedergeworpen. Philpott heeft hem uitgesproken op 15 augustus 1852, op een zondagmorgen in Londen, over de tekst Openbaring 12 vers 10 en 11. Philpott heeft op een ander tijdstip in 1860 in Stamford ook over deze tekst gesproken en die is gepubliceerd in Nagelaten Brokken deel 4. Maar deze preek is geheel anders van inhoud. Dus de verklager der broederen overwonnen en nedergeworpen naar aanleiding van Openbaring 12 vers 10 en 11. En ik hoorde een grote stem zeggende in de hemel, nu is de zaligheid en de kracht en het koninkrijk geworden onze Gods en de macht van zijn Christus. Want de verklager onze broederen, die hen verklaagde voor onze God dag en nacht, is nedergeworpen. En zij hebben hem overwonnen door het bloed des lams en door het woord hunner getuigenis. Ze hebben hun leven niet lief gehad tot de dood toe. Het profetisch gedeelte van Gods woord laat voor het grootste gedeelte althans een tweevoudige uitleg toe, namelijk een letterlijke of geschiedkundige en een geestelijke of bevindelijke. Op het eerste gezicht schijnt misschien de eerste daarvan gemakkelijker dan de laatste, maar dat is niet juist. Gewoonlijk is de letterlijke verklaring van grote moeilijkheden omringd. En boven dat vordert het meer diepgaand onderzoek dan de meesten daaraan besteden kunnen. De meest oordeelkundige uitleggers hebben geheel verlegen gestaan om het in alle opzichten overeen te brengen met de geschiedenis en de rekenkunde om alzo een onderscheiden, samenhangende betekenis aan te wijzen. Maar tot de geestelijke en de bevindelijke uitleg draagt ieder kind van God, in meer of mindere mate, de sleutel in zijn eigen boezem. En zo kan hij, derhalve, in menig geval, de moeilijk te openen geheimenissen beter openbreken dan veel grote hoofden en blote letterlijke verklaring. Nochtans zijn deze twee uitleggingen zeer nauw met elkaar verbonden. Dus de geestelijke grond zijnde op de letterlijke. Zodat wij enigermate letterlijk mening moeten verstaan, zullen wij vatbaar zijn voor de geestelijke betekenis. Ik wens daarom enige ogenblikken te besteden tot de letterlijke verklaring van het verband waarin onze tekst voorkomt, voordat ik in de geestelijke betekenis van de woorden zelf inga. En er werd, zo lezen wij in vers 1, een groot teken gezien in de hemel. De hemel waarvan hier gesproken wordt, is niet die hemel in de gewone zin van het woord, de heerlijke woning van God. Maar die verborgen geestelijke hemel, welke de Heere in Matteüs 13 noemt, het koninkrijk der hemelen. Dat is de bedeling van het evangelie, het koninkrijk der genade en barmhartigheid, zichtbaar gevestigd op de dag van het Pinksterfeest. In deze geestelijke hemel verscheen een vrouw, bekleed met de zon, en de maan was onder haar voeten, en op haar hoofd een kroon van 12 sterren. Deze vrouw, in haar heerlijke optooi, stelt voor de oorspronkelijke en apostolische gemeente, helder schijnend in de bedeling van het evangelie, luisterrijk en schoon. Zij staat daar, bekleed met de gerechtigheid van Christus, met de voorgaande bedeling onder haar voeten, en met de prediking van het evangelie in derzelfde apostolische zuiverheid gekroond. Maar zij wordt vertegenwoordigd als zwanger zijnde. En ze riep in barensnood hebbende en zijnde in de pijn om te baren. En dit betekent de zielenarbeid van de oude gemeente voor de openbaring van Christus aan de wereld, opdat zijn genade en heerlijkheid wijd en zijd zou verspreid, en hij als de Zoon van God zou geopenbaard worden, als het grote voorwerp van het geloof en der aanbidding van alle volken, vervroegende als het ware in begeerte de duizenden dagen. Het heeft totaal geen betrekking op Christus' geboorte uit de maagd Maria, maar het ziet op Jezus' verschijning in het heerlijk evangelie en op de volle erkentenis van zijn opstanding, waardoor hij krachtig bewezen heeft de Zoon van God te zijn. Doch er deed zich een ander wonder in de hemel voor. Er was een grote rode draak, hebbende 7 hoofden en 10 hoornen, en op zijn hoofden 7 koninklijke hoeden. Dit stelt ons voor het heidense Rome, of liever de Satan, zich bedienende van het heidense Roomse Rijk om de verspreiding van het evangelie tegen te staan. Die 7 hoofden, de 10 hoornen, de 7 hoeden stellen ons voor de macht van Rome's keizerrijk. Trouwens, deze vervolgingen die bleven niet zonder uitwerking, want zijn staart trok dat derde deel van de sterren des hemels en wierp die op de aarde. Dit was de vrucht van de vervolging van dat heidense Rome, zodat velen die als sterren aan de kerkhemel schenen te lichten, door de vervolging afvalligen bleken te zijn. En de draak stond voor de vrouw die baren zou, opdat hij haar kind zou verslinden wanneer zij het zou gebaard hebben. Wij zien daarin de pogingen van het heidense Rome om het evangelie door vervolgingen te verwoesten en te vernietigen en alle belijdenis en erkentenis van de Heer Jezus te verzwelgen. En zij baarde een mannelijke zoon. Al die pogingen van Rome's heidendom waren tevergeefs. Christus is verschenen en geopenbaard geworden door de prediking van het evangelie in al de zelfs apostolische zuiverheid. Evenwel, hij werd niet openbaar in al zijn heerlijkheid. Het kind werd weggerukt tot God en zijn troon, betekenend niet de opstanding van Christus, maar de verberging van de genade en de heerlijkheid van de Heer Jezus in de boezem zijns vaders. En om aan te tonen dat de volle openbaring van Christus aan de heidenen toekomende was. Want de vrouw vluchtte in de woestijn. De gemeente van God, in plaats van een zegepralende, wordt het een lijdende, strijdende gemeente. Christus in Gods binnenste verborgen voor het oog van de wereld en alleen kenbaar gemaakt aan een lijdend overblijfsel. De gemeente wordt een verborgen, bedekte gemeente in de woestijn, waar zij gevoed werd 1260 dagen of jaren. Dat is, ze werd onderhouden door het woord en de geest van God gedurende de 1260 jaren van dat lijden, van haar lijdende staat. Nu ontstaat er een krijg in de hemel. Niet in die heerlijke woning daarboven, daar is geen krijg denkbaar. Nimmer was er, nog kan er ooit zijn, strijd en verwarring in de gewesten van licht, liefde en gelukzaligheid, gelijk Mr. Milton terecht voorstelt. Maar in de verborgen, geestelijke hemel, in de verspreiding en de voortplanting van het evangelie, was er en zal er steeds blijven bestaan krijg en verdeeldheid tussen de machten, licht en duisternis. Michael en zijn engelen, voorstellende de kracht van God in het verspreiden van de waarheid, en de draak en zijn engelen, voorstellende de kracht van de Satan, voornamelijk vertoond in het wederstaan en strijden tegen de verspreiding van het evangelie en het neervallen van het heidendom. Zij streden, maar de draak vermocht niet. Het evangelie behaalde de overwinning. Christus is sterker dan de Satan. De grote draak is geworpen, namelijk die oude slang, welke genaamd wordt duivel en Satanas, die de gehele wereld verleidt. Hij is, zeg ik, geworpen op de aarde, en zijn engelen zijn met hem geworpen. Daarin hebben wij de zegepraal van het evangelie over al de kunstgrepen, kwaadaardigheid en listen van de Satan, gelijk die ontdekt en tentoongespreid werd in de vervolgingen onder de heidense keizers. En in verband met deze neerwerping van de Satan van zijn hoogmoedige plaats, alwaar hij en zijn engelen onder het toestel van heidense godheden waren gediend en aangebeden, komen de woorden van onze tekst voor. En die luiden: en ik hoorde een grote stem zeggende in de hemel: nu is de zaligheid en de kracht en het koninkrijk geworden onze Gods en de macht van zijn Christus. Want de verklager onzer broederen, die hen verklaagde voor God dag en nacht, is neergeworpen. En ze hebben hem overwonnen door het bloed des lams en door het woord hunner getuigenis. En ze hebben hun leven niet lief gehad tot de dood toe. Onder de vervolging van die loop der profetische voorvallen hebben wij daarom in de letterlijke betekenis van de woorden een voorzegging van het lijden van de oude martelaren onder de heidense vervolgingen en van hun zegepraal over al de boosheden en de nijd van de Satan. Deze zegepraal verwierven zij niet door hun eigen sterkte, maar door het bloed des lams, door het woord hunner getuigenis en het vrijwillige overgeven van hun leven, het welk zij niet lief gehad hebben tot de dood toe. Te kennen gevende de dood met al zijn pijnigingen om hun Here en Meester te verloochenen. Zo werd het bloed der martelaren het zaad der kerk, en de zegenpraal over het heidendom werd niet behaald door doen en laten, maar door lijden, niet door leven, maar door het geloof in het bloed des lams en de getrouwe aankleving aan het woord van hun getuigenis, het welk aan hun zielen dierbaar geworden was. Zie daar, voor zover het mij duidelijk is, de letterlijke verklaring van het hoofdstuk in verband met de tekst. En hierop, gelijk ik al aangaf, grond zich de geestelijke en de bevindelijke mening waartoe wij ons genaderd zien en waarbij ik mij voornamelijk wens te bepalen. En dan komen er drie voorname zaken die schijnen ons meer bijzonder in deze woorden aangewezen te worden. Punt 1. De nederwerping van de verklager der broederen. Punt 2. De middelen waardoor zij hem overwonnen. En punt 3. De gezegende gevolgen van deze zegepraal. Dus ten eerste de nederwerping van de verklager der broederen. Ten tweede de middelen waardoor zij hem overwonnen. En ten derde de gezegende gevolgen hiervan, van deze zegepraal. Allereerst dan de nederwerping van de verklager der broederen. De Satan wordt hier voorgesteld als verklager der broederen. Want de Satan verklaagt niet de wereld, hij geeft die slechts vrijheid. Zolang een mens onder zijn macht en heerschappij is, zal hij hem niet lastigvallen of verschrikken. Nee, wel verre van hem te verklagen, zal hij hem veeleer verontschuldigen en verschonen. Hij zal de zonde op alle mogelijke wijze bemantelen, opdat ze maar ingewilligd, maar dadelijk aan haar toegegeven zal worden, en daarna zal hij die verschonen, om zo de angel van dezelfde te verstompen en onvoelbaar te maken. Maar van de broederen, dat is het volk van God, daar is de Satan een onvermoeide, diep gewortelde, onmeedogende verklager van. Want hij wordt gezegd hen te verklagen voor God dag en nacht. Dit wil niet zeggen dat de Satan vrije toegang tot de tegenwoordigheid van God heeft, om voor die Allerhoogste te pleiten tegen zijn kinderen, alsof hij altijd aan de rechterhand van God stond, in de gewesten van eeuwige gelukzaligheid, en daar dan de bruid van Jezus verklaagde. De Satan in de hemel, die dwaze, vuile geest in de woningen der heiligheid, die boze geest de duisternis in het licht voor al wat schepsel heet, ontoegankelijk. Nee en nog eens nee, dat kunnen, dat mogen wij niet toestaan, of het moest zijn op een geheimzinnige wijze gelijk wij in het begin van het boek van Job lezen. Maar de mening daarvan is dat wanneer de gelovigen tot God naderen, dan en daar de Satan hen aanklaagt. Dit vinden wij bevestigd in de zielsbevinding. Als wij ons als bedelven in onze dagelijkse roeping, zonder aan God of de godzaligheid te denken, dan is de Satan wel rustig en stil. Dan zal hij zich wel wachten om u aan te klagen of te verklagen. Maar als we ons in Gods tegenwoordigheid stellen en tot hem komen, gelijk wij van David lezen, dat hij inging en nederzat voor de Heere, dan verheft de Satan zijn aanklacht. Er zijn voornamelijk 6 verschillende heilige bezigheden in welke wij kunnen gezegd worden te zitten voor de Heere. Het verborgen bidden, het opkomen in Gods woningen, het lezen van de Heilige Schrift, het onderhandelen met zijn eigen hart, dus het verkeren met Gods volk, en het gebruik van des Heere avondmaal. In al deze vervult de Satan zijn boosaardige bediening van het aanklagen der broederen. Maar een aanklager moet een plaats hebben om zijn aanklacht te doen, een hof waarvoor hij zijn beschuldigingen kan neerleggen. En welk hof is het in deze? Dat is de conscientie, het geweten. Daar legt hij zijn beschuldigingen neer en daar vervult hij zijn pleiten. Daar oefent hij al zijn boosaardige welsprekendheid uit. En hij dringt met alle kracht van bewijsredenen op het vonnis aan, des doods schuldig. Dus in het geweten, in de conscientie. Doch zonder bevestiging is een aanklager krachteloos. De welsprekendheid van een advocaat is niets van betekenis, zo zij niet door bewijzen gestaafd wordt. En hierin is de aanklager der broederen niet gebrekkig. Zijn drangreden brengt hij tot 2 hoofden. De ene klaagt de broederen aan als zondigend tegen de wet, en de ander beschuldigt hen als overtreders van het evangelie. Dus hij klaagt ze aan als zondigend tegen de wet en als overtreders van het evangelie. Maar het is de moeite wel waard om op te merken dat de Satans beschuldigingen niet in het Wilde West geschieden. Want ze zijn altijd op waarheid gegrond. En dit geeft haar juist ook kracht en scherpheid. Want het is waarheid dat wanneer hij de leugen spreekt, ze spreekt hij uit zijn eigen. Want hij is een leugenaar en de vader van dezelfde leugen. Maar hierin zijn toch de Satans leugens zonderling, dat ze namelijk wel de waarheid ten grondslag hebben. Heb gij dit ooit wel waargenomen in wereldse zaken? Trouwens, de laster zal hij enigszins opgang maken, heeft hij enige waarheid in zich te bevatten. Een leugen die geheel vals en verzonnen is, die heeft geen benen om op te staan, nog van huis tot huis voor te gaan, Hoewel het hoofd en het lichaam een leugen zijn, heeft ze leden van waarheid nodig. Valse munt, dat moet geld zijn en naar goud of zilver lijken, of niemand zal dat aannemen. Kwade goederen moeten voor het oog toch wel wat schijnen, anders zal niemand ze kopen. Alzo komt de Satan met een grondwerk van waarheid. Had hij geheel geen waarheid in zijn mond, dan zou hij geen houvast hebben aan de conscientie. Als dus de wet de zondaar bij de keel grijpt en zegt, betaal mij wat gij schuldig zijt, dan weet de Satan haar zware beschuldigingen kracht bij te zetten, scherp te maken en met hevigheid op de conscientie aan te dringen. En hierin bestaat dan zijn voornaamste sterkte. Als de wet haar vloeken uitstort en het vonnis des doods met de ongehoorzaamheid samengebonden in de conscientie ingaat, dan moet de ziel onder dat vonnis vallen en zich schuldig erkennen. De beschuldigingen zijn zo waar en ondersteund en krachtig gemaakt door het gezag van God, dat er geen loochening kan plaats hebben, noch een ontkomen van dezelfde mogelijkheid is. En daar nu vindt de Satan de grond van waarheid onder zijn voeten. Gij weet, zo zegt de vijand van onze ziel, dat gij de wet verbroken hebt. Nooit hebt gij de Heer uw God lief gehad met uw ganse hart, met uw gehele ziel, met uw ganse gemoed en met alle kracht, nog uw naasten als uzelf. Zie maar eens op de uitgestrektheid en de geestelijkheid, de eisen en het wezen, de heiligheid en alle volmaaktheid van de wet, gelijk die zich uitstrekken tot de gedachten, de overleggingen en de oogmerken van het hart, en merk dan op die ontzaglijke vloek die doorgaat tot een ieder die niet dezelfde in alle opzichten gedurig met gedachten, woorden en werken waarneemt. Maar gij hebt die immers telkens bij vernieuwing met uw hart, uw mond en gedrag verbroken. En dit alles is waarheid. Het moet waarheid zijn. En de aanklacht ervan kan daarom niet ontkend of nog van zichzelf afgeschoven worden. Doch nu komt de Satan op grond van deze waarheid, deze leugenachtige gevolgtrekkingen uitbraken. Dan zegt hij, voor u is er geen hoop meer. Eeuwige smaad en wanhoop zal voor eeuwig uw deel zijn. Zonder zoals u kan geen vergeving krijgen. De wet van God, die vervloekt u, en onder die vloek zult gij voorzeker tot in alle eeuwigheid moeten liggen. Onder deze beschuldigingen is het moeilijk om een recht onderscheid te maken tussen de stem van God en de stem van de Satan, omdat de verklager der broederen de stem van God navolgt en zo opneemt en ondersteunt het vonnis door de mond des Heren uitgesproken. Maar hierin maakt de vijand zich kenbaar dat hij uit ware voorstellingen een valse gevolgtrekkingen afleidt. En hier ontdekt zich de gekloofde voet van de Satan. Is het immers wel waarheid dat gij voor eeuwig verloren zijt, omdat gij Gods wet verbroken hebt en daarom vervloekt zijt? De Satan zegt ja, maar God zegt, nee, geen zins, God past zijn wet toe om u uit alle eigen gerechtigheid uit te drijven. De Satan dringt op die wet aan om u tot wanhoop te brengen. God zendt haar tot uw conscientie, opdat het u tot Christus zou brengen. De Satan blaast haar bedreigingen om u God te doen lasteren. God veroordeelt u om u eindelijk in die hemelse zaligheid te doen delen. De Satan verdoemt u om daardoor uw ziel in de hel te doen huilen en klagen. Maar de Satan kan en maakt er ook dadelijk gebruik van om de broederen aan te klagen als overtreders tegen het evangelie. Dus zojuist hadden we het over de wet en nu klaagt hij aan tegen het evangelie. Want wanneer de Heere enigermate van vrede gesproken heeft tot de conscientie en de ziel bevrijdend van de beschuldigingen van de wet en haar bekwamend om aan te nemen de liefde tot de waarheid en door het geloof enigermate gevoelig te proeven iets van de zoetheid van dat evangelie, dan ligt de Satan als verslagen, dan sluipt hij weg. Maar daarom is nog zijn pijlkoker niet leeg, nog heeft hij voor altijd afscheid genomen, nee, gelijk een oud doorgeleerd rechtsgeleerde, zo weet hij al de kwinkslagen en de verdraaiingen van de wet, en zijn tong soms zacht als olie, soms bulderend als de donder, dan eens fluisterend als een slang, dan eens brullend als een leeuw, weet hij te bepleiten dat wit zwart en zwart wit genoemd wordt, om tot zijn voornemen te komen en de ziel in verwarring te brengen. Als wij ons daarom, nadat wij een proeven van des Heren goede tierenheid en barmhartigheid genoten hebben, van hem afscheiden, dan brengt de Satan zijn evangelische beschuldigingen in. Het is ongelukkig, maar al te waar, dat wanneer de Heere enigszins zijn genadige tegenwoordigheid heeft ingetrokken, de ziel zich van hem afkeert, al gaandeweg kouder en dodiger wordt, en misschien zelfs in openbare zonde valt, en iets zegt of doet, dat de conscientie bedroeft of verdonkert. Door deze scheur neemt de Satan zijn ingang en legt zijn aanklachten neer, zeggende, als gij een kind van God waart, gij zoudt alzo niet gehandeld hebben. Niemand van degenen die immers maakten dat de Heere genadig is, heeft zich ooit op zulke wijze van hem afgescheiden. Ze allen worden wel bewaard, maar hij zal de voeten zijner gunstgenoten bewaren. Het is dus niet mogelijk dat gij een van dezelfde zijt. Gij zijt een evangelische zondaar, wiens oordeel vreselijker zal zijn dan van een overtreder van de wet. De heetste, ontzaggelijkste plaats der hel is voor huichelaars zoals gij zijt. Zulke en dergelijke zijn de aanklachten van de Satan. En zoals ik van tevoren al meldde, voor zover op waarheid gegrond, dat de beschuldigingen zelf niet geloochend kunnen worden. Want het zijn de gevolgtrekkingen die de Satan eruit afleidt, waarin hij valselijk liegt. Daar is het sissen en het blazen van de Satan in die gevolgtrekkingen. O, mijn vrienden, onderwerp u derhalve de Satans gevolgtrekkingen niet. De beschuldiging is aangenomen, want zij is te duidelijk dan dat zij gelogen zou kunnen worden. Maar, en het vonnis der beschuldiging onderschrijven, dat moeten wij altijd doen. Maar geef u niet over aan zijn gevolgtrekkingen. Met een wegwerpen van uw hoop. Is het zo dat wij gestruikeld hebben, achteruit gegleden zijn, de God van al onze barmhartigheden hebben verlaten en veronachtzaamd, in velerlei opzichten droevig zijn afgedwaald, maar al te dikwijls geluisterd hebben naar die verzoeker en maar al te veel onze afgoden zijn nagewandeld? Maar zou er daarom dan nog geen hoop zijn? Voorzeker, dit is een onwaarheid, en daarom zeg ik, stem de Satan al zijn aanklachten toe, maar geef hem nooit gelijk in zijn afgeleide besluiten. Hij heeft immers het evangelie niet verworpen, noch veracht, het bloed des verbonds als iets onreins vertreden, noch de geest der genade smaadheid aangedaan. Gij mocht een afwijker zijn, maar nochtans geen evangelische zondaar. Bovendien hebben wij ons ook nog te herinneren dat de Satan de broederen voor God aanklaagt. Wanneer hun wandel vleeselijk is, dan klaagt hij ze niet aan. Maar wanneer zij zich met geween en smeking tot de Heere wenden, dan pleit hij tegen hen op al hun vuilheid en dwaasheid. Dit wordt ons aanschouwelijk gemaakt in de zaak van Jozua de hoge priester. Toen hij staande was voor het aangezicht van de engel des Heren, stond de Satan aan zijn rechterhand om hem te wederstaan. Zacharia 3. Ongetwijfeld wees hij op de rook van het vuur der verzoeking, het welk hem had zwart gebrand en op de vuile klederen waarmee hij bekleed was. Daar was waarheid in de beschuldiging. Hij was een vuurbrand, maar de Heere had hem uit dat vuur gerukt. Hij was bekleed met vuile klederen, maar de Heere gaf ook het bevel, doet deze vuile klederen van hem weg. Dus was de Satan overbluft, verward en tot de vlucht genoodzaakt. Dan komen we nu bij punt 2. Punt 1 was dus de neerwerping van de verklager, door te onderscheiden dat hij een verkeerde gevolgtrekking maakt. Dan is punt 2, dat gaat over de middelen waardoor zij hem overwonnen. De tekst zegt ons dat de gezegende heiligen en martelaren van ouds bekwaam gemaakt werden om deze aanklager der broederen te overwinnen. De verklager der broederen was nedergeworpen, zijn voeten gleden uit en hij viel. Hij vloot en met hem vloot de schaduw van de nacht. De broederen behaalden de zegen, maar hoe? Zij hebben hem overwonnen door het bloed des lams en door het woord hunner getuigenis en ze hebben hun leven niet lief gehad tot de dood toe. De wapenen dus, die de Heilige Geest hun in handen gaf, en tot welks gebruik en goede uitslag hij hen bekrachtigde, dat waren deze drie. Ten eerste het bloed des lams, ten tweede het woord hunner getuigenis, en ten derde de geest van het martelaarschap. Dus het bloed des lams, het woord hunner getuigenis en de geest van het martelaarschap. De heiligen en de martelaren overwonnen de Satan niet door zijn beschuldigingen te ontkennen. Dat was hun niet doenlijk, want hun consciënties dwongen hen de waarheid daarvan te bekennen. En dit gaf de Satan zulke vaste grond, want wie kan de verklaring van zijn eigen consciëntie wederstaan? Ook overwonnen zij hem niet door verschoning in te brengen vanwege hun zwakheid tegenover de zonde en hun onvermogen om verzoekingen weerstand te bieden. Nog overwonnen zij de Satan door de kracht van voorbeelden in anderen te laten zien. Nog door hun schuld te bewimpelen als vergelijkenderwijs gering is. Nog door voor het tegenwoordige of in de toekomende een beterschap of een hervorming te beloven. Ook niet door Gods verborgen raad bij te brengen als noodzakelijk invloedend op hun gedrag. Nee, ze zijn er te goed van overtuigd dat de Leviathan zulke pijlen als toppelen acht en de drilling van al zijn zulke lansen belacht. Zulk ijzer acht hij voor stro en zulk staal is hem verrot hout. Derhalve lieten zij al zulke vleeselijke, nutteloze wapens maar vallen. Ze begaven zich alleen tot deze waarvan zij met zekerheid de overwinning konden verwachten. En dat was dan ten eerste, dat eerste wapen is het bloed des lams. Hoe was dit wapen krachtig? Omdat het bloed des lams vrede en vergeving verkondigt en daarom zo wegzwepende de Satans gevolgtrekkingen, dat namelijk de verklaagde schuldig zijn als zodanig noodzakelijk moet veroordeeld worden. De uitdrukking, zij hebben hem overwonnen door het bloed des lams, geeft te kennen dat het een wapen was, het welk zij met vaste hand wisten te zwaaien. Toen David de kampvechter van de Filistijnen overwon met een slinger en een steen, hing de slinger niet meer in de schaapskooi. En de gladde steen lag niet meer in de bedding van de beek. Zou Israël in Egypte bewaard blijven van de verdervende engel, dan moest het bloed van het paaslam niet slechts in het bekken zijn, maar gestreken worden aan de bovendorpel en de beide zijposten van het huis. Zo ook zal het bloed van het lam Christus de Satans aanklachten beantwoorden. Dan is het niet alleen nodig om dat geopenbaard te zien in Gods woord, maar ook besprengd te hebben aan de consciëntie. Immers, Wij mogen het wel opmerken dat er zowel een komen is tot het bloed der besprenging, als dat dit tot ons komt. De apostel Paulus spreekt daarvan, zeggende, Gij zijt gekomen tot het bloed der besprenging, dat betere dingen spreekt dan van Abel. Hebreeën 12. Dit komen tot het bloed is de eerste stap tot de verwerving van de zegepraal. In de christelijke strijd gaat gewoonlijk zo niet altijd nederlaag voor overwinning. Het is dit niet zo gemakkelijke zaak, zonde, dood en hel, die voornamelijk tegen ons strijden, te veroveren. En de ervaring leert het ons dat er gewoonlijk nooit gezien wordt naar de rechterzijde om hulp, tenzij alle andere hoop is afgesneden. De eerste lichtstraal die gewoonlijk voortkomt uit de beschouwing van het bloed des lams, is de in de verte. En vergeef mij deze uitdrukking. De vuurtoren werpt zijn schitterende stralen ver over de wijde woestijn der wateren, om de door de storm geslingerde zeeman tot de veilige haven te leiden. Evenzo is ook de schemerende beschouwing van de ziel van het bloed des lams als een lichtbaak, die de ogen en het hart van hen, die door diepe wateren gaan, tot zich trekt. Het schijnend licht zal in het eerst wel niet zo duidelijk en klaar zijn, maar als een morgenster die toch de naderende opgang van de zon aankondigt. Door de verlichting van de gezegende Heilige Geest verheft zich het geloof in de ziel om te geloven dat het lam is geslacht, dat zijn bloed is vergoten, dat er een offerande is opgeofferd en dat er een verse en een levende weg geopend en ingewijd is door het vlees, het gescheurde vlees van de Heer Jezus. Hier krijgt de aangeklaagde ziel enige grond onder de voeten, waarop zij kan staan en de Satans aanklachten kan beantwoorden met te zeggen, Het is zo, Satan, ik ben een schuldige ellendeling. Ik ben een zondaar, ja, de voornaamste der zondaren, want ik heb gezondigd tegen licht, tegen overtuigingen, tegen mijn conscientie en de vreze Gods in. Mijn hart is alleenlijk boos, mijn gemoed gans onrein en mijn natuur ten eenenmale verdorven. Nimmer heb ik iets goeds gedaan. Ik ben goddeloos, ja, het ergste, snootste monster dat er leeft. En nooit kan ik of iemand anders mijn toestand en bestaan te zwart kleuren. Maar desniettegenstaande, het Lam Gods heeft zijn dierbaar bloed gestort. En dat bloed reinigt van alle zonden. Als de vijand dan zal komen gelijk een stroom, zoals wij lezen, zal de geest des Heren de banier tegen hem oprichten. De banier, welke hij opricht, is de bloedrood geverfde vlag van de gekruiste verlosser. Een berg en schuilplaats te komen zoeken onder deze in bloed gedoopte banier, is zich sterk te maken en te verzetten tegen de Satans beschuldigingen. Evenwel, de zegepraal is nog niet ten volle behaald. Dat geschiet alleen dan, wanneer dat bloed toegang krijgt tot het hart, gesprengd wordt op de conscientie en aan de ziel ontdekt en toegepast wordt, en dat doet de Satan werkdadig vluchten. Ze hebben hem overwonnen door het bloed des lams, maar de Satan achtte zich dadelijk niet overwonnen voordat hij dat bloed aan de conscientie bemerkte, gelijk de engel des doods in Egypte het bloed aan de bovendorpel zag. Het eerste wapen dan was het bloed des lams. Het tweede wat de heiligen hebben als een wapen is het woord hunner getuigenis. En dat geloof ik te zijn, dat is het woord dat God in hun harten gaf. Het wordt het woord hunner getuigenis genoemd omdat het inderdaad en op een nadrukkelijke wijze het hunne was. Er wordt niet gezegd het woord der getuigenis, noch het woord van Gods getuigenis. Nee, het woord hunner getuigenis. Het zwaard in de burcht is niet het zwaard van de krijgsman, maar het zwaard van de vorst. Als het de oorlogsheld ter hand gesteld wordt, dan eerst wordt het het zijne. Het martelaarszwaard was niet een tekst, maar een getuigenis. Niet een aanhaling of een vergelijkende plaats, maar een woord van Gods mond. Aldus het hunne geworden, konden zij dat woord gebruiken als een getuigenis tegen de Satan. Zo is elke zoete belofte die met kracht tot de ziel komt, ieder bemoedigend woord, ieder teken ten goede, elke straal van hoop of schemering van barmhartigheid, die van achter de zwarte wolken van moedeloosheid en wanhoop in het hart dalen, een antwoord op des Satans beschuldigingen. Dit ook is het zwaard des geestes, het welk is Gods woord. Niet een zwaard in de schede, maar ontbloot en gewet, gereed tot gebruik. Het woord, het welk de Heere behaagt tot uw ziel te spreken, is het grote wapen dat gij nooit moet overgeven. De Satan zal u om elke zonde aanklagen. En wanneer hij u heeft neergeworpen, zou hij weldra een einde aan u maken, indien God niet genadig tussen beiden kwam en u ondersteunde en hulp verschafte. Hij weet waar hij ons te stoten heeft. We hebben allen onze zwakke zijde, waar een geringe, kleine aanval meer uitwerking heeft dan een zware en een geweldige. Een bezette boezemzonde, of een heersende zwakheid, of een voorgaande onbestaanbaarheid des levens, of een bevindelijke onvolkomenheid in enige bijzonderheid, of een ongelovige gestalte, zijn in de genade wat een zwak lid of kortademige longen in de natuur zijn. De Satan richt zich vooral zijn geschut daar waar de vesting het best is aan te doen. Hoorde gij nooit het geblaas van zijn vurige pijlen? Zou de vreze Gods in uw ziel kunnen zijn, terwijl gij zoveel van de wereld gelijkvormig zijt? Waarom hebt gij toch Gods waarheid beleden en op de lippen genomen? Zou het niet beter voor u geweest zijn u geheel in de wereld te houden dan te doen zoals ze nu doet? Zie maar eens op uw dagelijkse wandel en verkeer. Welk een arm, onvruchtbaar, stomp, ellendeling zijt gij. Gij zijt bijna in slaap, daarheen zittend zonder leven en gevoel. Het is wel zo dat gij bij het aankomen van beproevingen begint op te reizen en tot God te roepen. Maar dat is geheel geen kenmerk van genade, want wij lezen dat de goddelozen en de huichelaars tot God roepen wanneer benauwdheid en angst over hen komt. En hoe dan deze wrede beschuldiging tegen te staan? Aldus, het is de waarheid, Satan, ik stem u geheel toe, ja, ik ben nog erger en snoder dan dat gij weet of gij mij kunt beschuldigen. Maar heeft God niet dit woord tot mijn ziel gesproken? Heeft hij niet deze en gene belofte genadig aan mij gegeven? Heeft de Heere Jezus Christus zich niet mijner niet zo en zo geopenbaard? Hoor ik het niet met kracht op die gedenkwaardige dag, toen mijn hart verbroken en vertederd was? Zwom mijn oog niet van tranen, van vreugde en droefheid, en was mijn hart niet vervuld met blijdschap vermengd met boetvaardigheid? Wanneer Gods woord zo wordt geloofd, aangegrepen en in alle gevaren en noden, volhardend vastgehouden, voert het de overwinning met zich mee. En zo leefden en stierven de martelaren. Zij wierpen alle wapens terzijde, behalve Gods woord, waarvan zij de kracht aan hun consciënties gevoeld hadden. Die zwaaiden en behandelde zij gelijk de held van de lijfwacht zijn eigen zwaard zwaait. Eens anders zwaard is hij niet gewend. En dit is hem zo handig, alsof de hand naar het zwaard gegroeid was. Zo ook is het nodig, dat gij de belofte en de waarheid Gods als de uwe omhelst door het geloof. Dan zult gij die dadelijk tegen uw vijand kunnen aanwenden. Gij kunt de Satan met geen ander wapen bevechtigen. Want gij hebt daaraan alleen vastigheid. Een ander zwaard zal hij met één draai van zijn lemmet u uit de hand slaan. Wat opgenomen wordt in verwaandheid, wordt gewoonlijk weer neergelegd in wanhoop. Maar veronderstel dat de Heere niet zeer veel aan uw ziel gedaan heeft, noch grotere openbaring of beloften aan u verzegeld. Trouwens, heeft hij al een woord tot uw hart gesproken? Het is een getuigenis, en dit moet gij zo goed mogelijk gebruiken. O, hoe hulpeloos is de ziel, wanneer er niet één enige getuigenis van de vrees of de liefde Gods in het hart is! Tenzij het bloed des lams gesprengd is op des krijgsmans borst, en het zwaard zijner getuigenis is in de krijgsmans hand, staat hij naakt voor zijn vijand, gelijk de kinderen Israëls in de dagen van Saul, toen geen zwaard noch spies gevonden werd in de handen van allen die hem volgden. Maar dan komen we nu bij het derde wapen, en dat is de geest van het martelaarschap. Want ze hadden nog een andere wapen, welke vermelding bijzonder zinspelend is op die oude martelaren, want ze staat: ze hebben hun leven niet lief gehad tot de dood toe. En dit wapen kunnen wij dus de geest van het martelaarschap noemen. En waarin bestaat dan die geest? In een algehele zelfverloochening. Getuigt de geschiedenis van de martelaren maar in Smithfield. Wij lezen in de martelaarsboeken dat veel mannen en vrouwen, ja, zelfs kinderen zegevierend de brandstapel beklommen en daarop stierven. Maar ze gingen ook die vlammen niet tegen in hun eigen sterkte en gerechtigheid, geenszins. Bij hen was het gans en al zwakheid en hulpeloosheid. Maar steunend op de kracht van God deden zij vrijwillig afstand van alle aardse dingen om zijn naams wil. Zelfs verloochenden zij hun leven. Zij hebben hun leven niet lief gehad tot de dood toe. Hun naam, roem, staat, aardse goederen, ja, ook hun leven hadden zij de scheidbrief gegeven en achten het niets te zijn in vergelijking met de waarheid Gods en de belijdenis van zijn heerlijke evangelie. Zulke tijden kunnen zich wederom opdoen en indien het geschiedde, daar zouden ongetwijfeld dezelfde getuigenissen gegeven worden. In zichzelf gans zwak en machteloos, maar in Christus alle kracht en sterkte. Toch niet alleen zijn de Romeinse arena's in de heidense en de Smithfieldse schafotten in de paapse vervolgingen de enige plaatsen waar zich de geest van dat martelaarschap ontdekt heeft. Er is nog een andere binnenruimte, nog een andere plaats, en dat is het hart van een christen. Gewis, in onze boezem hebben wij de geest van dat martelaarschap zo om te dragen, alsof wij geroepen waren om die martelaarsdood te ondergaan. De Heer Jezus zei: zo wie zijn leven zal willen behouden, die zal hetzelfde verliezen, maar zo wie zijn leven verliezen zal om mijnentwil, die zal hetzelfde vinden. En wederom, indien iemand tot mij komt en niet haat zijn vader en moeder en vrouw en kinderen en broeders en zusters, ja, ook zijn eigen leven, die kan mijn discipel niet zijn. En dit is het wezen van het martelarenschap: ons leven niet lief te hebben tot de dood. Lijden, dat maakt niet een martelaar, want feilen en misslagen telt haar slachtoffers zowel als de waarheid haar getuigen. In ons land Engeland hebben zich Roomsgezinden en Socinianen, in China Jezuïten, in Spanje veel Joden, liever tot as laten verbranden dan dat zij hun belijdenis verzaakten. Het lijden om de waarheid, om Jezus wil, dat doet een martelaar zijn. Menigeen is dwaas en halstarrig genoeg om liever te sterven dan het over te geven. Niet tegenstaande zijn verkeerdheid duidelijk is. Maar dat zijn geen martelaars, nee, dat zijn dwazen. Een hardnekkigheid in misslagen is slechts dienstbaar om zonde tot zonde te voegen. Ja, wij moeten de martelaarsgeest deelachtig zijn, alhoewel wij ook nimmer geroepen worden de martelaarsdood te ondergaan. En die geest is zelfverloochening. Het leven is het dierbaarste van alles wat wij bezitten. Zijn wij derhalve daaraan verloochend, dan zal het al het overige gemakkelijk vallen. De verloochening van het leven geeft een verloochening van het eigen ik te kennen. En als zodanig sluit het in zich een verloochening van alle sterkte, wijsheid en gerechtigheid van de mens. Ziet slechts op de martelaars van Smithfield. Welke menselijke sterkte hadden zij in de vlammen? Waar was hun natuurlijke wijsheid om hun beschuldigers te beantwoorden? Wat vleeselijke gerechtigheid hadden zij om voor God te staan? Al het aardse en het eigen ik werd verzaakt in de verloochening van het leven, en dit wederstond de Satan. Hij meende dat de vlammen hen zouden bewegen om hun woorden te herroepen, en hij nam de dreigingen met de dood te baat om zijn beschuldigingen te meer kracht bij te zetten. Maar wat was hun antwoord? Dat van de drie jongelingen die door Nebukadnezar in de vlammen van de vurige oven geworpen waren: ik kan de waarheid niet overgeven. Ik kan de Heere niet verloochenen. Ja, al spande hemel en hel tezamen, ik zal mijn conscientie niet beliegen. Dit was de Satans laatste aanval. Wanneer hij de stad niet stormenderhand kon innemen, brak hij zijn belegering op. Heb dan die martelaarsgeest, en gij zult de martelaarszegen verwerven. Dan komen we bij het derde punt, de gevolgen van deze zegepraal, de gezegende gevolgen. Dat brengt ons dan tot dezelfde gezegende gevolgen. En ik hoorde een grote stem zeggende in de hemel: nu is de zaligheid en de kracht en het koninkrijk geworden onze Gods en de macht van zijn Christus. Die luide stem betekent dat er getuigen bij deze strijd tegenwoordig waren. De apostel zegt: wij zijn een schouwspel geworden van de wereld en de engelen en de mensen. Wij strijden de strijd niet zonder getuigen. Waarom de apostel op een andere plaats zegt: daarom dan ook, als er wij zo grote wolk der getuigen rondom ons hebben liggende, laat ons met leidzaamheid lopen de loopbaan die ons voorgesteld is, ziende op de overste leidsman en de voleinde des geloofs, Jezus. Een wolk van hemelse aanschouwers omringen het strijdveld, wachtend met hoge belangstelling de uitkomst van de strijd. En wanneer de Satan genoodzaakt wordt te vluchten, breken zij uit in een zegevierend gejuich. Nu is de zaligheid en de kracht en het koninkrijk geworden onze Gods en de macht van zijn in Christus. Voor die tijd waren deze hemelse zegeningen nog niet gekomen. Dat is niet in die klare, luisterrijke en onloochenbare openbaringen. Wel waren zij reeds in het gemoed Gods, in zijn eeuwig voornemen. Maar zij waren nog niet gekomen tot een zichtbaar bestaan. In inwendige en persoonlijke bevinding, in zielsverwezenlijkingen en gezegende genietingen. Het is tevergeefs voor de kinderen Gods dat ze overwinning verwachten zonder strijd. Sommigen spreken erover alsof de hemel zonder verdrukking of zonder strijd te verwerven was, alsof zonde, Satan, wet en conscientie bij de eerste aanval al wegvluchten. Wonder dat er een zwaard werd ontbloot of bloed gestort werd. Indien er schaamte werd gekend in de hemel, dan mochten voorzeker die bloedeloze strijders wel beschaamd en schaamrood worden in tegenwoordigheid van het geslachte lam Gods, en bij de martelaars en bij de palmdragende overwinnaars, die uit de grote verdrukking komen. Ja, men zou denken dat zij zelfs op aarde gedurig sprakeloos moeten zijn bij het zingen van die hemelse lofzang. Nu is de zaligheid enzovoorts, wanneer zij aan strijd nog overwinning kennis hadden. Maar waarom nu? omdat deze hemelse zegeningen nog niet in het hart gekomen waren, zolang de Satan niet was neergeworpen en overwonnen. Dan wil ik nu 4 zegeningen noemen. Ten eerste, zaligheid. Welke zaligheid? Zaligheid door genade, vol en vrij. Zaligheid, stromende uit de boezem Gods. Zaligheid, geheel en alleen vloeiend door het bloed des lams. Maar zaligheid kan nooit gesmaakt worden dan na een voorafgaande proef van veroordeling en verdoemenis. De hemel kan nooit naar waarde geschat worden, tenzij daar eerst een nederwaarts zien was door de spleten der hel. Daar moet eerst een bevinding van schuld geweest zijn, voor er een genieting van vergeving kan wezen. Nu is de zaligheid geworden. En waarvan dan? Van de aanklachten des Satans, van de vloek der wet, van de vrezen des doods, de verschrikkingen, het vonnis der verdoemenis. En hoe is de zaligheid geworden? Zolang de strijd blijft voortduren, terwijl de uitkomst twijfelachtig is, zolang de Satan en de ziel met handen, voeten en schouders tegenover elkaar staan in de dodelijke strijd, wordt er geen bevinding van zaligheid gevoeld. Daar mag hoop zijn, en dit doet ook alleen de krijgsknecht staan op zijn grond. Maar er is geen gejuich van overwinning, totdat de vijand tot de vlucht genoodzaakt is geworden. Maar wanneer de Satan overwonnen, zijn beschuldigingen zwijgen en de ziel in vrijheid gezet is, dan is de zaligheid geworden, enzovoorts. De zoetste zang die ooit de ziel vertederde is zaligheid, zalig te zijn. Gezaligd van dood en hel, van de worm die niet sterft en het vuur dat niet wordt uitgeblust, van de helse vlammen uit de grondeloze put, van het gezelschap der pijnigende boze geesten en van al de vuile ellendelingen waaronder de aarde zucht en bezwaard ging, van God te lasteren in een onuitsprekelijke pijnen en weeën, van een eeuwigheid van rampzaligheid, zonder uitkomst of hoop. En gezaligd in de hemel, gebracht tot de aanschouwing van Jezus, gelijk Hij is, tot volkomen heiligheid en gelukzaligheid in het gezegende gezelschap van heilige engelen en volmaakte rechtvaardigen. En dit alles, gedurende de talloze eeuwen van een gezegende eeuwigheid. Wat mensen of engelen tong kan het duizendste gedeelte beschrijven van wat er opgesloten ligt in het woord zaligheid. De tweede zegen is kracht. Er was geen kracht van tevoren, althans geen gevoelde, wezenlijke, verwezenlijkte genotenkracht. Want de zonde is te sterk, de Satan te machtig. Zijn aanklacht te gewichtig en de consciëntie te schuldig om aan de worstelende ziel kracht te verwezenlijken. Wanneer de krijgsknecht in de strijd zich baat in zweet en bloed, uit zwakheid bijna niet bij macht is om de hand of voet te bewegen, en slechts zijn zwaard in zijn hand houdend door het vastkleven van het geronnen bloed, dan strijdt hij in zwakheid, zich geen kracht bewust zijnde. Alzo de ziel, strijdend tegen de zonde en de Satan, houdt aan, hoewel gereed zijn om neer te vallen. Dan is het alles gans zwakheid. Maar met zaligheid komt de kracht. Kracht tot geloven, kracht tot hopen, kracht tot lieven, kracht om de Heere te loven en te prijzen, en overwinning te juichen over vluchtende vijanden. Doch, daar is kracht nodig om de belofte te vertrouwen en het gebod na te komen, te wandelen in de wegen des Heren en zich aan de wil van God te onderwerpen en de weg zijner bevelen te bewandelen met een verwijt hart. De derde zegen is het koninkrijk onze Gods. Ook dit was weinig tevoren gekend. Het koninkrijk van God is een inwendig koninkrijk, het welk opgericht wordt in de harten van een volk, dat gewillig gemaakt is in de dag zijner heerkracht. Het vindt derhalve zijn bestaan in de ontroning van de zonde, de Satan en het eigen ik, en in de overtuiging van Jezus als de alleen heerser des harten en de Heere van de gemoedsgesteldheid en de zelfs neigingen. Totdat de Satan is buitengeworpen en de conscientie gereinigd van zijn aanklachten, kan Jezus als het ware niet zitten op zijn inwendige troon, maar met de zaligheid der verlossing en de kracht om te geloven, komt het koninkrijk Gods en Christus wordt op het strijdveld gekroond, hoog verheven op de schilden der overwinnaars, gelijk de koningen van oude tijden. En hiermee wordt de vierde zegen de macht van zijn Christus. Deze almachtige, alles overwinnende macht werd van tevoren zo volkomen niet gekend. Hoe ernstig begeerde de apostel naar de kennis van Christus en de kracht zijner opstanding. Hoe weinig wordt de macht van zijn Christus gekend. Wat Christus gedaan heeft en doen kan. Maar wanneer er plaats gekomen is voor zaligheid en sterkte en het koninkrijk Gods, dan ook is er kennis gekomen aan de macht van zijn Christus. Zijn gekruiste, verrezen, verheerlijkte, voorsprekende Christus. Van Christus aan de rechterhand Gods, de koning der koningen en heren der heren, die alle dingen in hemel en op aarde regeert, bestuurt, regelt en onderschraagt. Deze macht van Christus houdt zich dikwijls terug voor een tijd, opdat de ziel haar zwakheid zou leren. Als zij zwaar geperst wordt met de Satans aanklachten, dan wordt er, vergelijkenderwijs, weinig gekend van wat Christus kan doen voor de ziel. Hoe hij de Satan kan terugdrijven, zijn beschuldigingen beantwoorden, de strijd beslechten en de bezwijmende geest ondersteunen. Totdat de vijand gevloden en het strijdveld overgegaan is, wordt niet dikwijls zijn kracht ten volle gekend. Het getal der verslagenen openbaart de woede van de vijand, maar het geeft ook een duidelijke beschouwing van de macht des overwinnaars. Wie is deze, vraagt de gemeente, die van Edom komt met besprenkelende klederen van Bozra? Deze, die versierd is in zijn gewaad, die voorttrekt in zijn grote kracht? Ik ben het, antwoordt de Heere, die in gerechtigheid spreekt, die machtig bent te verlossen. Zaligheid, kracht, het koninkrijk Gods en de macht van zijn Christus. Wat grote gezegende zaken, in dezelfde ligt het ware merg van de levende Godzaligheid, het wezen van die godsdienst die God de Heilige Geest opricht in het hart. Maar merkt gij niet haar nauwe en innerlijke verbinding met het martelaarschap en lijden? Zoek die niet te scheiden. Meent gij dat de gehele godsdienst bestaat in lezen, horen, bidden en te luisteren naar de bevelen van het evangelie? Dit is alles wel, maar zaligheid en het koninkrijk van God en de macht van zijn Christus, die zijn niet gebonden aan die uitwendige waarnemingen. O, hoe verborgen is de ware godsdienst, hoe bovennatuurlijk, geheel in tegenstand met alle voorafgaande bedenkingen of besluiten van het natuurlijk gemoed. Is niet, als wij aan onszelf gelaten werden, ons denkbeeld van de godsdienst als bestaande in het geregeld lezen van Gods woord, ernstig te zijn in het gebed, te waken en te strijden tegen al onze boezemzonden, nooit in gedachte, woord of werk te struikelen om uit alle macht ons best te doen in al de betrekkingen van het leven en zo zachtjes ten hemel te gaan? Dat ik niets tegen deze dingen zeg, ze zijn goed als middelen, maar als doeleinde zijn zij gevaarlijk. Zij behoren niet te worden nagelaten, Maar er is iets dat dezelfde nog ver te boven gaat. Trouwens, is deze effe gemakkelijke weg ten hemel wel Gods weg? Is het wel het pad waarop de verlosten immer hebben gewandeld? Zij, die enigszins kennis hebben aan het koninkrijk van God, ondervonden die weg niet zo duidelijk, gemakkelijk en licht te gaan. Het wordt althans zo niet in onze tekstwoorden afgetekend. De gezegende martelaren verwierven niet zo gemakkelijk de zegen. Hun weg was niet zulke een effe, zulke een bloemrijke weide. Wij lezen dat zij een aanklager hadden die hen verklaagde voor God dag en nacht. En is de Satan in onze dagen minder werkzaam? Is het hart van de mensen nu beter dan toen? Heeft God voor latere jaren een nieuwe weg naar de hemel uitgevonden, anders dan die waarlangs deze zalige heiligen wandelden in hun dagen en geslachten? Dan moet de Bijbel een onwaarheid spreken en de bevinding van Gods volk vals zijn, of de tranen die zij storten en de zuchten die zij slaakten, de uitroepingen, de gebeden en de kermingen die zij uitgoten voor hun bevrijding, die waren dan als zoveel voorstellingen en verbeeldingen, grillen van een verhit brein en geen diepe zielswezenlijkheden. Indien de hemel voor zulk een geringe prijs en zo gemakkelijk te verwerven was, dan zou het hof des hemels vervuld zijn met een bonte menigte die nimmer het gezang van Mozes en het lam leerde zingen. De troon zou aan deze zijde omringd zijn van leiders en aan gene zijde van daders. De martelaren zouden de lof van het lam aanheffen en de werkers de koorzang aan het eigen ik wijden. Doch het is geen zaak die aan onszelf staat, het is alles naar Gods eeuwige raad en voornemen. Hij heeft een zeker pad bestemd waarin zijn kinderen wandelen zullen. Hij richt zelf hun voeten op de weg, en wanneer zij her of derwaarts zijn afgeweken, brengt hij ze zelf weer terug. Door veel verdrukkingen moeten wij ingaan in het koninkrijk, en nooit heeft hij dat woord herroepen of ingetrokken. Misschien zijn hier sommigen tegenwoordig die lijdende zijn aan onder de aanklachten van de Satan, ja, zo zelfs dat er soms bijna geen hoop meer te denken is. Al hun godsdienst schijnt verdwenen en er is geen grond onder hun voeten. Zij gevoelen zo tegen God te hebben gezondigd dat het onmogelijk schijnt om vergeving van hem te verwachten. Rekent erop, mijn vrienden. Gij bewandelt die weg niet alleen, maar gij hebt meer reisgenoten dan gij wellicht denken zou. Verschrik dus niet, als gij bevindt dat de Satan of uw eigen consciëntie, welke gij niet altijd kunt onderscheiden, u voor God aanklagen dag en nacht. Zijt niet verbaasd wanneer er bij uw toenadering tot God duizenden beschuldigingen tegen u ingebracht worden, zodat het bijna vermetelheid zou schijnen om uw mond tot hem te openen. Werp uw hoop niet weg, al gevoelt gij in uw verborgen bidden een last van schuld op uw consciëntie drukken. Ziet hoe deze martelaars werden beschuldigd, en evenwel kwamen zij zegevierend tevoorschijn. Hun wapens moeten de uwe zijn, het bloed des lams, het woord hunner getuigenis en het niet liefhebben van hun leven tot de dood toe. Onderzoekt en beproeft u wel. Waar had gij enig gezicht van het bloed des lams? Wanneer werd uw consciëntie daarmee besprengd? Had gij daar ooit enige beschouwing van door het geloof om daarheen te gaan en uw schuldige ziel daaronder te bedekken? Hebt gij door het geloof kennis aan het bloed der besprenging? Dit was de eerste wending van de strijd. En sprak de Heere nooit een woord tot uw ziel? Kreeg uw consciëntie nimmer enig getuigenis vertederd in het gebed? Werd uw hart nooit een zoete belofte ingedruppeld? En gaf vooral het laatste u niet enige troost aan de consciëntie en enigszins een antwoord op die bloedige aanklachten van de Satan? Ja, Zeide gij uw eigen gerechtigheid geen vaarwel, en voelde gij u niet gewillig om voor de naam en de zaak van Christus te sterven? Dit waren de wapens waarmee de martelaars overwonnen. Wij lezen hier niet één woord van hun eigen gerechtigheid of goed gedrag, of godsvrucht, heiligheid, voornemens, goede woorden en werken. Het eigen ik vind hier geheel geen verheerlijking. De enige drie wapens hier gemeld zijn het bloed des lams, het woord hunner getuigenis en de geest van het martelaarschap. En meer of minder worden deze drie wapens onder de wapenrusting van ieder kind van God gevonden. Maar zoek ook zowel overwinning als strijd op te speuren. Het bloed des lams, het woord hunner getuigenis en de geest van het martelaarschap kwam zaligheid, kracht, het koninkrijk van God en de macht van zijn Christus. Hebt gij niet enige bevindelijke kennis aan deze dingen? Het bloed van het lam brengt zaligheid. Was die zaligheid door genade aan uw ziel niet dierbaar? Met zaligheid komt er ook kracht. Ten dagen als ik riep, zo hebt gij mij verhoord. Gij hebt mij versterkt met kracht in mijn ziel. Psalm 138. Heb gij dit gevoeld? En het koninkrijk onze Gods, raakte gij nooit de scepter of boog gij nimmer aan de voeten van Jezus als de Heere van alles? Gewillig zijnde om alle afgoden te laten varen, opdat hij als de oppermachtige in uw harten en genegenheden zou heersen en regeren. En de macht van zijn Christus. Is het niet uw begeerte en lust dat Jezus maar de teugels van het bewind in handen neemt, dat hij u en het uwe zou behandelen, uw zonden ten onder brengen, uw twisten beslechten en u doen uitvoeren meer dan overwinnaars? Al deze dingen zijn verenigd met, en ze vloeien voort uit het bloed des lams, het woord hunner getuigenis en de geest van zelfverloochening. Wend derhalve uw ogen nergens elders om hulp of hoop, maar vertrouwt en steunt geheel en alleenlijk op de Heere, die u in alle beproevingen en moeilijkheden kan doorhelpen en u geven te leven in zijn heerlijke tegenwoordigheid tot in eeuwigheid. Amen. Deze preek is u voorgelezen door Stichting Het Braambos. Het is niet de bedoeling dat u deze elders zonder toestemming publiceert.